slaan vanavond opnieuw Gods woord in het Matthäus-evangelie open. We lezen allereerst Matthäus 20, vers 20 tot en met 23. En daarna hetzelfde gedeelte als vanmorgen, Matthäus 26, vers 36 tot en met 46.
Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zei tot haar, wat wilt gij? Zij zei tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei, gijlieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt worden? Ze zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zei tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden, maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is, van mijn Vader. Lezen we verder in Matthäus 26 vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zei tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zei tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male heengaande, bad hij, zeggende, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschiede. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust, ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan, ziet, hij is nabij die mij verraadt.
Vandaag ligt dus 2 keer dit gedeelte, Matthäus 26, voor ons opengeslagen. We hebben vanmorgen geluisterd naar Christus' gebed in vers 39, in vers 42. We zullen vanavond kijken naar wat dit gebed oproept. Allereerst in het leven van de zaligmaker zelf. En daarom lees ik met u vers 38. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. We kijken daarna wat dit gebed oproept bij de discipelen. Vers 41, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En we kijken als laatste naar wat dit gebed, als het goed is, oproept bij ons. En dat laatste is ook maar heel kort. Derde punt, dat is maar 1 woord en dat staat in vers 45. Slaap nu voort en rust. Dus het woordje rust hoort bij het derde punt. Dus Christus lijdensbeker. Wat dat doet met Christus zelf, wat dat doet met zijn discipelen en wat dat mag doen met ons. Het is goed gemeend om een opmerking vooraf te maken. We betreden vanavond hele tere grond en dat vraagt ook om zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Ook in onze woordkeus, maar ook in onze overdenking, al luisterend naar de schrift. Kijken vanavond in het hart, rechtstreeks in het hart van de Heere Jezus Christus. Ontmoeten dus iemand in zijn kwetsbaarheid. Als dat woord valt vanavond, we ontmoeten iemand in zijn kwetsbaarheid, dan hebben we daar ook meteen een bepaald beeld bij. U en ik, wij zijn ook heel kwetsbaar. Zeker als het gaat op momenten en situaties in ons leven waarin wij ons bedreigd voelen, bang zijn. Dat proberen we op alle mogelijke manieren te verbergen. Denk maar jongelui, als je staat voor een zware operatie en je hebt de arts gesproken en die heeft toch door laten schemeren dat er al het nodige zal gaan gebeuren en dat de operatie ook heel lang duurt. Naar buiten toe en zeker naar je vrienden kun je dan groot proberen te houden. Als aan je vragen, nou ja, ben je bang? Dan zeg je misschien, als ik net zo oud als jou zou zijn, zoals vroeger, had ik gezegd, nou, dat ben ik natuurlijk niet. Je houdt je groot. Maar er zijn natuurlijk momenten dat jij alleen bent. Zeker naarmate die datum dichterbij begint te komen. Je ligt dan 's avonds alleen op je bed. Dan begint het hier wel te draaien. Dan komen als vanzelf natuurlijk die vragen naar boven. Wat als? En je probeert het van je af te schudden. Je probeert je handen te vouwen. En je bent blij dat niemand het ziet. Misschien dat je het aan je vader of je moeder vertelt. Als die toch aanvoelen dat je gespannen bent en dat je zegt op een moment, ja, ik ben eigenlijk best wel bang. Dat durf je te zeggen tegen je ouders of tegen je vriend of vriendin, omdat je je bij hem of haar veilig voelt. Je gaat ervan uit dat als je dat vertelt aan je vader of je moeder, dat die niet opstaan van de bank en meteen naar buiten lopen of je vrienden appen met het bericht dat je bang bent. Dan is je vertrouwen geschonden. Dan voel je nog een keer extra onveilig. Bij de mensen waar je vertrouwd bij dacht te voelen, word je opeens alleen gelaten. Nu, waarom vertel ik dit? Omdat we vanavond iemand ontmoeten die bang is. En die dat niet verbergt. Maar voor het oog, letterlijk, voor het oog van heel de wereld, hier in de schrift, wat hier op deze kansel ligt, bij jou thuis in de huiskamer, verspreid over Sliedrecht, verspreid over Nederland, andere landen, wat in heel de wereld gezien wordt. Christus laat zijn angst zien aan iedereen die het wil zien. En dat niet alleen. Zoals we vanmorgen ook zagen, we zullen dat vanavond nog indringender zien, ligt over de Getsemane de schaduw van de Vader. Nu zitten hier vanavond verschillende vaders en moeders in de kerk en ook thuis. Als je merkt dat je kind bang is, dan heb je meteen de neiging om hem of haar naar je toe te trekken. Je wilt hem of haar beschermen. En ervoor zorgen dat hij zich veilig bij je voelt. En tegelijkertijd ook voorkomen dat iedereen kwetsbaarheid van je zoon of dochter ziet. We zeggen dat tegen elkaar, daar heb je kind niet voor over. Dat kan thuis, achter de gesloten deuren worden gezegd en gedeeld. En als het goed is, blijft het daar ook. Maar hier in Getsemane gemeente ontmoeten we een vader die ziet dat zijn zoon bang is. En die het laat gebeuren voor het oog van iedereen. Alleen dankzij de Vader mogen we vanavond blikken in het hart van de Zoon. De Vader staat tot ons toe. Nu, dat bedoel ik met mijn opmerking. Laten we voorzichtig zijn vanavond. Wat is dat voor een angst die Christus aangrijpt? Als hij samen met drie discipelen verder de hof van Getsemane ingaat. de woorden uitspreekt. Ze zien het ook aan zijn gezicht. Zo zagen we dat vanmorgen, vers 37, dat hij geen controle meer over zichzelf had, geen grip meer. Hij verliest dat, breekt als het ware in één keer naar buiten. En dan, als hij dat ook voelt, door zijn lichaam heen voelt gaan, het spreekt hij het ook uit, vers 38. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Er is natuurlijk allerlei dingen zijn er te bedenken om waarom de Heere Jezus bang zou kunnen zijn. Bang voor de dingen die gaan te gebeuren. Bang voor wat Judas zo meteen uitroept. Bang voor wat er vervolgens gaat gebeuren bij Caiaphas. Bang voor het spotspel bij Pilatus en bij Herodes. En wie zou niet bang zijn als hij weet dat hij over ongeveer 12 uur vastgenageld zal worden aan het hout. Opgericht zal worden in de brandende zon. Om hangend in je wonden te sterven voor het oog van iedereen. Wie zou niet bang zijn als hij weet dat hij sterft en afdaalt in de hel. Christus weet dat. Voordat hij zijn leven als een pand toevertrouwt in de handen van zijn vader. Hij achtergelaten wordt in de God verlatenheid. Alle redenen dus gemeend om zo om ons heen kijkend in Gethsemane en vooruitkijkend naar Gabbata en naar Golgotha. Allerlei redenen op te kunnen sommen waarom de Heere Jezus op dit moment aangegrepen wordt. En dat als het ware die woorden ook uitperst. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En zometeen als hij in het gebed inkeerde tot zijn vader, van angst ook gaat zweten, uiteindelijk bloed gaat zweten. Uitgeperst als hij zal worden onder de last van de toorn van God. En toch, gemeente, denk ik dat als we vanavond dat spoor inslaan, dat ondanks dat het ons wat zou doen in onze emotie, het een hele oppervlakkige preek zal worden. Waarin we geen recht doen aan wat de Heere Jezus bedoelt te zeggen. We hoeven trouwens ook niet af te gaan op wat wij denken en wat wij bij angst gaan voorstellen. En we hoeven daarvoor ook niet vooruit te kijken op wat er nog staat te komen. Op de lijdensweg die voor de Heere Jezus open ligt vanuit Gethsemane naar Jeruzalem. Nee, de Heere Jezus benoemt zijn gevoelens. En dat doet hij aan de hand van de schrift. Dat doet hij niet alleen gemeend om duidelijk te maken dat wanneer wij ons bang voelen, en hoe vaak voelen we ons niet bang, ook nu in deze tijd, ook de mensen die vandaag de dag zo hard roepen. Ik zeg dat niet om hen weg te zetten, maar ze zijn vaak bang. Onzeker. Gespannen. En ik ben ook bang. Elsje, mag ik even heel persoonlijk worden gemeend, en dat is maar een heel kort moment. Als je opeens voor je ogen ziet oplichten dat je positief getest bent, dan vliegt er ook van alles langs. Nee, je weet van collega-predikanten van dezelfde leeftijd die op de IC hebben gelegen. En ik moet heel veel denken aan onze overbuurman op Urk. Hij was nog niet eens zo oud. Stieren van corona. Mensen van heel dichtbij. Dat raak je. Dan ben je ook gewoon bang. Denk aan je vrouw. Aan je kinderen. Aan je toekomst. Nu laten we allereerst vanavond tegen elkaar zeggen dat de Heere Jezus hier voor ons een voorbeeld is. Dat als wij die gevoelens voelen bovenkomen, dus ook mogen benoemen. En dat de Heer ons daarin ook tegemoet komt. Woorden aanreikt vanuit zijn woord, zodat we in ons gebed nasprekend het woord van de Heere tegen hem kunnen zeggen. Dit bedoelen we nu. Dat doet de zaligmaker ook. Als hij verwoordt wat er omgaat in zijn hart, Dan zegt hij het, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dan zijn dat geen woorden die op dat moment opwellen, emotioneel, impulsief, nog nooit gesproken in deze wereld. Ze horen voor het eerst hier op deze plaats in Gethsemane gehoord. Maar dan klampt de zaligmaker zich vast aan het schriftwoord. En laten we dat woord ook maar gaan lezen, gemeente. Ik wil vanavond met u bij dit eerste punt een psalm lezen en ook overdenken. Dat is psalm 42. Psalm 42. Laten we die maar eens openslaan vanavond. En deze psalm gaan lezen in de hof van Gethsemane. Ik lees hem met u en ik sta soms stil bij bepaalde versen. Een kleur die in vanuit het lijden van Christus. Psalm 42, een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Nu dat is de toon waarmee de Heere Jezus bidt in de hof van Gethsemane. Hij wordt alleen maar gedreven door één verlangen. Hij verlangt naar God, naar zijn Vader. Dat verlangen is juist sterker geworden, als ik het heel eenvoudig en menselijk mag uitdrukken, gemeente, omdat hij in de achterliggende uren gelegen heeft aan de paaschaattafel. En voor het oog van zijn discipelen het paaslam heeft verbroken, verschillende keren de beker heeft opgeheven, brood heeft gebroken, alles stond in het teken van God. Het is de evangelist Johannes die als hij dat moment gaat beschrijven, die geschiedenis inleidt in Johannes 13 vers 1 met de woorden, alzo hij de zijne lief heeft gehad, zo heeft hij een lief gehad tot het einde. Dat dreef de zoon uit naar de vader, liefde tot de vader, intens, heilig verlangen naar God. En dat wierp hem ook hier in de hof van Gethsemane op de grond. Niet de angst voerde de boventoon, maar het verlangen naar God. En dan gaat het dichter verder. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? En weer houd ik er maar even bij stil. Was dat ook niet het woord wat de zaligmaker sprak aan de avondmaalstafel? Ik denk aan Johannes 14 en Johannes 15. Ik ga op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. En voor het oog van zijn discipelen legt hij uit dat hij opging naar het huis van zijn vader, het huis met vele woningen. Was dat ook niet de ondertoon van het hoge priesterlijke gebed wat hij uitsprak over de paaschamaaltijd heen, Johannes 17? Dat intense verlangen om één te zijn met zijn vader, om zijn vader te verheerlijken, om alles wat zijn vader hem had op te gedragen, te volbrengen tot het einde toe. En wanneer alles gereed was, terug te keren naar de schoot van zijn vader. Wel, we horen het hem hier ook zeggen, in Psalm 42, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen, om bij de Vader te komen, moet Christus het dal van het lijden door. Met tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen, met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. En dan komen de woorden die de Heere Jezus in Gethsemane citeert. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En wat zijt gij in onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van mijn mond, van zijn aangezicht. Deze woorden, gemeente, ze komen nog een keer terug aan het slot van deze psalm, vers 12 in psalm 42, vormen eigenlijk het thema van deze hele psalm. Daarom als de Heere Jezus dat thema citeert wanneer hij zich neerlegt voor het aangezicht van zijn vader en tegen zijn discipelen zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, dan trekt hij het gebedskleed van Psalm 42 aan. En maakt deze psalm tot zijn gebed in de houding van de dichter. Herkent Jezus zichzelf en maakt die houding tot zijn houding. Als hij neerknielt en gaat liggen voor het aangezicht van zijn vader. Deze angst die de Heere Jezus op dit moment ervaart, weerhoudt hem er dus niet van om afstand te nemen van zijn vader. Terwijl hij beseft dat wat er zo meteen zal gaan komen, uiteindelijk de hand van de vader is die dit alles ook schikt op het pad van zijn zoon. En wanneer hij zo meteen op Golgotha hangt aan het kruis, stervend in zijn wonden, achtergelaten wordt door zijn vader, overgegeven wordt in het gericht, zijn hoofd buigt onder het recht van zijn vader, verlaten wordt, achtergelaten wordt in de helse angst en benauwdheid, dan is dat hem niet wat hem hier te neerdrukt. Al doet dat alles met hem. Maar dan klinkt dat dwars doorheen. Dat intense verlangen naar zijn vader, waarmee Psalm 42 in zit. Mijn ziel dorst naar God. En het uur ook in of van opgemeente, ik stip dat heel even aan, dat wanneer de Heere Jezus terugkomt uit de drieurige duisternis, hij die woorden van Psalm 42 opnieuw in de mond neemt, als hij zegt, mij dorst. Heel vaak wordt dat uitgelegd alsof de Heere Jezus, nadat hij zoveel inspanning heeft geleverd, nu toegeeft aan zijn lichamelijke zwakte. En niet langer meer die spons met edik weigert wat hij wel daarvoor deed. Nee, hij dorst naar God. Daar gaat zijn hart naar uit. En dat drijft hem ook uit in de hof van Gethsemane. En zo onderwerpt de zoon zijn angst aan het verlangen naar zijn vader. Verlang jij ook zo naar de Heere? Ik bedoel met mijn vraag niet, verlang je naar de hemel? Maar verlang je ook zo naar God? Omdat hij zo goed is. Omdat er in je hart een onverklaarbaar gevoel leeft. Dat je God niet kan missen. Terwijl als je om je heen kijkt in je leven, zoveel redenen zijn aan te wijzen, en dat wordt eigenlijk met de dag meer, waarom de Heere jou wel in de steek zou moeten laten. Dat geeft dat soms ook een tweegevecht in je hart. Die stem van Psalm 42, nou waar is nou die God? Scheid ermee uit. Stop met dat bidden. Het heeft toch geen zin. God hoort jou niet. Hij wil je trouwens niet eens horen. Dan kun je soms ook met jaloersheid kijken naar andere mensen in je omgeving die wel de Heere mogen kennen en met vrijmoedigheid erover spreken. En jij bent steeds stil. Heel vaak durf je ook niets te zeggen. Want wat ligt daar een stuk kwetsbaarheid in, dat gemis naar God of niet? Gaan de mensen van je denken? Eigen ik me iets niet toe wat ik nog niet mag kennen? Ken ik eigenlijk wel de Heere? En tegelijkertijd, of je nou wil of niet, iedere keer weer buig je voor God. En als Psalm 42 vanavond wordt gezongen, je mag dat thuis al meezingen, dan resoneert die psalm toch in je hart, of niet? Mijn ziel dorst naar God. Dan kan er onder het zingen wel eens in stilte een gebed worden neergelegd bij de Heere. Heere, dat durf ik niet te ontkennen. Ik kan heel veel niet zeggen. En er is heel veel op te noemen waarom u mijn deur voorbij zou moeten gaan. Maar dit leeft er. Mijn ziel dorst naar God. Zie je hoe dicht de zoon komt tot een zondaar, terwijl hij in Gethsemane afstand moet gaan nemen van zijn vader. Hij eigent zich deze psalm toe. Als een voorbeeld voor ons gemeent om onze gevoelens te benoemen aan de hand van de schrift. En wat komt de Heer ons daarin ook tegemoet in onze onbeholpenheid of niet? Wat kun je daar de Heer soms ook heel eenvoudig voor danken? Heer, als ik moet letten op mijn woorden, ik heb soms geen woorden om dat uit te drukken. Maar dat je soms tegen de Heer kan zeggen, lees het de psalm of een gedeelte in de schrift. Nou, dit bedoel ik nou. Maar dat we vanavond al luisteren naar het gebed van de Heer Jezus Christus in Gethsemane. Als hij in die angst buigt voor God, terwijl hij intens verlangt naar de Heer, hem ook steeds dichter zien komen tot ons. Wat maakt hem nou zo bang? Is dat de zwaarte van zijn lijden? Het gewicht van Gods toorn? Besef zo meteen, hang ik in de Godverlatenheid? Nee, gemeente, daar hebben we Psalm 42 voor nodig. Laten we de psalm nog maar even verder lezen. Er staat, en ik lees vanaf vers 6, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen van zijn aangezicht. De dichter heeft in het eerste gedeelte zijn gevoel benoemd. Hij roept zichzelf op om zijn hoop op God te stellen, vers 6. En nu vanaf vers 7 legt de dichter uit wat hem ten diepste uitdrijft naar de Heere. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het kleine gebergt. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden en desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God van mijn leven. Is dat de reden waarom de zaligmaker bang wordt? Al uw baar. Golven van Gods toorn. Die zijn hart met ontzetting kunnen vervullen. Dat hij daarom niet neerwerpt in de hof van Gethsemane. Dat het als een golf naar hem toekomt, het lijden dat hem te wachten staat. Nee, de dichter zegt iets anders. Laat het maar even lezen. Er staat in vers 10, ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Een doodsteek in mijn beenderen, honen mij mijn wederpartij. Dus als ze de ganse dag, en daar hebben we, als ze de hele dag door zeggen, waar is uw God? Dit is de angel in Psalm 42. Die snijdende vraag. Waar is nou jouw God? Je verlangt naar hem, maar kijk eens wat er allemaal gebeurt. En dat gebeurt niet zomaar. Het zijn ook nog eens een keer golven en baren, dat beseft de dichter in Psalm 42 ook, waar Gods hand achter schuil gaat. Hij slaat, hij verbrijzelt, hij werpt neer, hij laat achter. En ondertussen klinkt daar die stem. Waar is nou die God? Waar jij naar verlangt en die je probeert te vertrouwen. En die in het verleden beloofd heeft erbij te zijn. Kijk, dat maakt Jezus nou bang. De aanvechting in het lijden. De vraag klinkt toch letterlijk opgemeente tegen het kruis op Golgotha. Als de schare voor hem staat. Ze horen hem roepen, ze kunnen niet precies verstaan wat hij zegt. En dan begint het gespot. Hij roept Elia. Laat hem even doorroepen. Ze gaan voor hem staan. Als u nou de zoon van God bent, dan laat dat eens zien. Waar is nou die God? De lastering. Het belasteren van zijn God en van zijn Vader op Golgotha geeft de pijn in Jezus lijden en drukt hem neer in de hof van Gethsemane. Dat is aangrijpend, gemeente. Dat de Heer Jezus pijn heeft om het kwetsen van zijn Vader, terwijl hij voorbij kijkt de pijn die hij zelf gaat lijden. Maar het gaat de borg om God, om Gods eer, om Gods deugden, om de eer en de majesteit van zijn Vader. En het besef dat dat zometeen op Golgotha op het spel komt te staan. En dat alles afhangt van de kinderlijke liefde, de gehoorzaamheid en het vertrouwen van de Zoon. Dat drukt als een last op zijn schouders en werpt hem neer in de hof van Gethsemane. En van die borggemeente moeten u en ik het nu ook hebben. Kom toch even terug bij u die de Heere mist. Waar ligt nou eigenlijk de pijn in dat godsgemis in uw hart? De pijn ligt toch daar dat je Gods eer hebt aangetast, of niet? Dat smart toch je leven, dat je gezondigd hebt tegen een God die alleen maar goed doet. En als dan die stem klinkt in je hart, scheid ermee uit. Stop met dat gebeden. Dan grijpt het je aan. Hier wordt God gekrenkt in zijn eer, in zijn majesteit. Dat maakt toch dat je gebed zo heen en weer wordt geschud. Het is bijna wanhoop aan de ene kant. Ja, toch dat sterke vertrouwen en die vaste hoop op God aan de andere kant. Die worsteling in Psalm 42. Waar is God? O mijn God, stop met dat gebed, God van mijn leven. Het drijft ons toch uitgemeten naar hem. Die we hier Psalm 42 zien toe-eigenen en zien maken tot zijn gebed. En daardoor ons, als het ware, voor ons de drempel slecht in de binnenkamer. Deze psalm met vrijmoedigheid ziende op hem ook na te zingen en na te bidden. En zo ons leven te leggen voor de Heere. Dat roept hem alles op in het hart van de middelaar. Als hij ziet op de lijdensbeker de eer en de majesteit van zijn Vader. Ik maak meteen ook de stap, gemeente, naar het tweede punt. Laten we even kijken wat het ook doet met zijn discipelen. Vers 41. Waakt en bid, omdat gij niet in verzoeking komt. Er zijn nu drie discipelen die de Heer Jezus meegenomen had in de hof van Gethsemane. En die, wanneer hij gebeden heeft, hen aantreft voor de eerste keer als in slaap zijn gevallen. Hij schudt hen wakker en hij roept hem op om te waken en te bidden. En hij legt ook uit waarom. Opdat gij niet in verzoeking zou komen. Deze drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, zijn door de Heere Jezus niet zomaar uitgekozen. Er is een uitleg die zegt dat het hier om het selecte gezelschap gaat binnen de 12 en in dit geval nu de 11 discipelen van de Heere Jezus. Die wel eens vaker mee mochten naar bijzondere plaatsen, de berg der verheerlijking, of mee in het huis van Jairus en voor hun ogen zagen gebeuren hoe dat dochtertje van Jairus door de zaligmaker werd opgewekt. En dat de Heere Jezus, nu hij gekomen is aan het einde van zijn leven, hen als het ware weer meeneemt. Dat ligt dan eigenlijk een beetje in de verwachting. Meer dan eens waren ze apart meegegaan met de zaligmaker. Maar hier heeft het een andere reden. Want in het toeleven naar dit moment in Gethsemane, vooral Matthäus benadrukt dat voortdurend, zien we hoe deze drie discipelen toch wel een bijzondere plaats innemen. We zagen dat al vanavond in de eerste schriftlezing, Matthäus 20. Jacobus en Johannes die hun moeder erop uit hebben gestuurd met een boodschapper. Je moet je als moeder daarvoor ook maar laten lenen, denk ik dan bij mezelf. Het zijn volwassen kerels. Blijkbaar voelen ze toch aan, ja, dat dit kan wel eens verkeerd uitpakken als we dat zo één op één vragen aan de Heere. En daarom sturen ze hun moeder. met een verzoek om de beste en de mooiste ministerpost te geven aan hun twee zonen. En dan is het de Heer Jezus, zo zeggen we in Matthäus 20, die deze twee mannen bij zich roept en tegen hen zegt: kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik zal drinken? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt zal worden. En je ziet ze onverschrokken daar staan, de rug recht. En volmondig zeggen ze meteen: wij kunnen. En die derde, we hebben dat niet meegenomen vanavond in de schriftlezing gemeente, maar voorafgaand aan Gethsemane, wordt Petrus even apart geroepen door de Heer Jezus. Zegt de zaligmaker tegen Petrus: Petrus, in deze nacht zul je me 3 keer verraden. Ondenkbaar. Nu bent u even abuis. Kunt u van een ander denken, maar ik niet. Kijk eens wat ik meegenomen heb in mijn binnenzak. Nou, dan komen die 2 zwaarden. Dan zal de rest wegrennen. Ik sta voor u in de bres. U neemt Christus deze 3 mannen mee in het heiligdom van zijn lijden. We zagen vanmorgen die confrontatie en dan liggen ze daar te slaap. En dan zegt de Heer Jezus: laten we daar vanavond eens wat rustiger naar gaan kijken. Waakt en bid. Is dat een algemene oproep, gemeente? Dat als je als het ware wakker worden, op je knieën. U zou met mij meebidden. Die uitdrukking die hier door de zaligmaker wordt gebruikt, is kort geleden een thema geweest van een van zijn preken. Een preek in de vorm van een gelijkenis. De Heer Jezus gebruikte toen een eenvoudig voorbeeld uit het dagelijks leven van een dienstknecht in het huis van een rijke man. Die rijke man die is op een middag de deur uitgegaan, die heeft de laatste opdrachten gegeven aan zijn dienstknecht en tegen hem gezegd: ik weet niet precies hoe laat ik vanavond of vannacht zal thuiskomen, maar als ik thuis kom, zorg ervoor dat alles op orde is. En dat ik niet hoef te wachten op het eten en te drinken, maar meteen kan aanschuiven dat alles klaar staat. En dan zegt de Heer Jezus in die gelijkenis, en dan gebruikt de zaligmaker dezelfde woorden: wat zal die dienstknecht doen? Hij zal waken. Voortdurend als hij bezig is, kijken naar de klok bij wijze van spreken en letten op de deur. Af en toe naar buiten, uit het raam. Zoals u dat misschien wel eens doet, ook in de achterliggende dagen. Als je weet dat je man zo rond 1:00 of 6:00 zal thuiskomen. En je hebt met elkaar afgesproken dat dan het eten klaar staat. Zo tegen de klok van 6:00, dan begin je steeds meer op je horloge te kijken. Je kijkt eens naar buiten. Je zegt misschien tegen de kinderen, als je die mag hebben, komt je vader er al aan. Dat bedoelt de Heer Jezus hier met het waken. Helemaal gericht zijn op de wakende en biddende borg en middelaar. Waakt en bid met mij. Ze hoeven dus niet voor zichzelf te bidden. Hun gebed hoeft niet los te staan van Jezus' gebed. Het enige wat de zaligmaker vraagt is: ga door je knieën en houd mij in de gaten. Totdat ik opsta en terugkom. En waarom? Opdat gij niet in verzoeking zou komen. Die woorden vallen, gemeente, en je merkt dat trouwens ook in de uitleg, dat heel veel mensen meteen aan de haal gaan met die woord. Wat bedoelt de Heer Jezus met dat verzoek? Heeft hij daarmee Judas op het oog, die zo meteen eraan zal komen? Bedoelt hij dat moment dat de discipelen opeens ervoor staan en weg beginnen te redden, omdat ze vol van angst zijn, ze willen zich niet laten meenemen? Die verzoeking. De verzoeking van de komende uren, waar Petrus voor komt te staan. Maar ik denk dat we even nu op de rem moeten trappen, gemeente. Om te voorkomen dat wij de opdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen en daardoor ook aan ons geeft, vanavond eigenlijk langs ons heen laten glijden. De Heer Jezus legt niet de nadruk op verzoek, Maar hij wil duidelijk maken wat voor verzoeking er ook zal komen. Of dat nu Judas is, of dat Caiaphas dat is. Of dat het de dienstmeisjes in het nachtelijk duister. Of dat het iemand anders zal zijn. En vul de verzoeking in uw en mijn leven maar in. De enige manier om die verzoeking te kunnen weerstaan is buig. En je richt op de gebogen bittende Christus. Ik hoor het iemand wat later zeggen in de tijd. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Opdat de uitnemendheid de kracht zij Godes en niet uit ons. Want hij heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En daarom wordt mijn kracht in zwakheid volbracht. Ga jij zo ook om met verzoeken? Ik moet de vraag eigenlijk omdraaien vanavond. Bepaalt dan ook de richting in jouw gebed? Als het ware mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente. Je helemaal toebidt naar de biddende Christus. Zo dicht mogelijk bij hem wil wegschuilen. Omdat hij voor mij moet bidden. Anders ga ik er onderuit. Dat zei Jezus toch tegen Petrus. Satan heeft u zeer begift te ziften. Maar ik heb gebeden. Ziet u hem daar in de hof van Gethsemane, gemeente? Als zoon die bidt tot zijn vader. Maar ook als borg. Die bidt voor zijn kerk. Vader, bewaar ze in uw naam. Want de kracht gaat eruit van Christus voorbeden, of niet? Want er ligt er in Christus gebed ook een kracht om te kunnen breken met de zon. De verleiding en de verzoeking te weerstaan. En wat is dat een beschamende herkenning, of niet, gemeente? Als we Petrus daar zien liggen slapen. En als je goed kijkt, mag ik het even wat schilderen vanavond. Als je goed kijkt, zijn jas valt een beetje open, dan zie je in het maanlicht het glinsteren van dat zwaard. Waarmee je zo stond te zwaaien. En ik zeg dat niet om me erboven te zetten. Maar omdat ik in die Petrus zo vaak mezelf herken en ik hoop dat dat ook voor jou geldt. Al je goede voornemens, al je vrome beloften, al je prachtige afspraken. Eén voor één lopen ze te pletter op de weerbarstigheid van ons leven, op de macht van de zonde of niet. En u laat de Heere Jezus Christus vanavond in Gethsemane zien, wat nou de enige schuilplaats is om de macht van de verzoekingen te kunnen weerstaan. Dat is helemaal wegbuigen achter de gebogen gestalte van Christus, die bidt voor zondaren. Wat een heerlijk beeld. De biddende Christus voor biddeloze discipelen. Kijk, en dan krijg ik ook zicht op die woorden die de Heer Jezus uitspreekt. Laten we het maar even lezen, gemeente. Als hij dan tegen de discipelen zegt, waakt en bid, vers 41, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Ik moet iets uitleggen, gemeente, over het woordje vlees. Dat heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Als dat woord zo valt, vlees tegenover geest, dan denken de meesten onder ons, zeker als we wat thuis zijn in de schrift, aan Romeinen 7. Maar Paulus die twee tegenover elkaar plaatst. Geest is dan de nieuwe mens, die wil doen wat de Heere van je vraagt. En het vlees is dan de zondige natuur, die voortdurend als het ware je af wil trekken van de Heer en van zijn woord en zijn oor te luisteren wil leggen bij alle begeerten en verleidingen die opdoemen in je leven. En dat veroorzaakt dan die tweestrijd. Zo laat Paulus dat in Romeinen 7 zien. Hoe is het inderdaad waar? Het woordje vlees heeft vooral in de brieven van Paulus die betekenis. Zondige boze, goden, vijandige natuur dat zich niet wil onderwerpen aan de wil van de Heere. De tweede betekenis van het woordje vlees is vergankelijk. Ook dat kennen we trouwens. Denk op Psalm 103. Alle vlees is als gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord van de Heere, dat blijft tot in de eeuwigheid. Jesaja 40. De derde betekenis voor het woordje vlees is heel eenvoudig. Zwakte. Onze zwakte. Dat we het heel graag willen, maar het lukt ons niet. Bijvoorbeeld omdat we moe zijn. Soms heb je dat wel eens. Ik ben daar altijd heel voorzichtig mee, gemeente. Ik weet van collega's dat ze, als ze soms iemand zien slapen, in de kerk stilhouden. Ik hoop dat de Heer me daarvoor bewaart. En ik hoop dat ook voor mijn beste broeders. Je weet nooit waarom iemand in de kerk in slaap valt. Het kan als gevolg van medicijngebruik zijn. Of om een andere reden. Laten we daar heel voorzichtig mee zijn, gemeente. Ook als we iemand zien slapen, als we dat denken tenminste. En dan zeggen we dat weleens als we uit de kerk komen, nou die zat daar te slapen. Dan zetten we meteen iemand weg. Wat kun je daaronder ook schuldig voelen? Er zijn er ook onder ons in onze gemeente. Mensen die heel moeilijk zich kunnen concentreren als gevolg van medicijngebruik. En zich naar de Heere toe ook schuldig voelen. Om niet goed te kunnen concentreren in het gebed. Onder de preek. Nou, dat bedoelt de Heer Jezus hier. Het vlees is zwak. Waarom zegt de zaligmaker dat? Doet hij dat om zijn discipelen te sparen? Kijkt hij het als het ware door de vingers? Nee, om recht te doen aan wat de Heere in het leven van Petrus, Jacobus en Johannes heeft gelegd. Want ondanks dat die Petrus daar staat te zwaaien met zijn zwaard, en ondanks dat Jacobus en Johannes het vieze premierschap opeisen van de zaligmaker, onderkoning willen zijn in het koninkrijk van God, het zijn wel mensen waarin de Heere is gaan werken. Die met alle lek en gebrek ook niet kunnen en durven te verloochenen. En dat wordt door de zaligmaker op dit beslissende moment ook niet verloochend of overboord gezet. Dat God in hun leven is gaan werken. Wat een fijngevoeligheid van Christus in zijn lijden. Als hij daar overmand wordt door angst vanwege de Godverlatenheid. Als hij de pijn al door zijn ziel voelt snijden, omdat God zometeen op Golgotha gelasterd en onteerd wordt. Omdat hij intens verlangt naar zijn Vader. Hij gaat zich niet te buiten, ik zeg het maar even heel menselijk gemeente. Als hij terugkomt en daar drie van zijn discipelen slapend aantreft. En wij zeggen dat wel eens tegen onze kinderen. Als je je dag niet hebt, je bent chagrijnig en je vliegt uit de bocht. Dan kom je er later op terug en dan zeg je, nou dat had ik niet zo mogen zeggen. Maar ik was moe, of ik ben aan het piekeren. Of er zijn dingen die door me heen gaan, die me bezighouden. En dan leg je het uit. En dan vraag je ook om begrip. En wat is het mooi dat je kinderen dan ook begrip geven. Maar kijk eens hier. Als Christus worstelt in het stof. Als de sporen van bloed op zijn voorhoofd staan. Als de angst door zijn ziel giert. En hij staat op en treft dit aan. Dan schiet hij niet uit zijn slof. Wordt hij niet boos. Misplaatst, verdrietig. Maar dan erkent hij Gods werk in het leven van deze drie mannen, die zich op dit moment wel weg kunnen schamen voor God. Het vlees is zwak. Geest is gewillig. Ziet u hier de zachtheid, gemeente, van deze leidende borg en zaligmaker? Hier in de hof van Gethsemane opeens die herderlijke gestalte van Christus zichtbaar wordt. Al treft het zwaard hem, zo zagen we en hoorden we in de preek van dominee Westerink. Hij slaat niet zijn schapen met een stok, maar toont zijn herderlijke zorg en wil de kudde bij zijn hart houden. Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. Geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Is dit ook niet onze meester en heiland, u die de Heere mag kennen? Zo kennen we hem toch. Wat heeft hij zo vaak redenen toch om boos te worden? Wat staat hij zo vaak in zijn recht, omdat ook zijn recht te laten gelden? Maar is het niet keer op keer de zachte, tere, lieflijke zorg van de zaligmaker, waarmee hij recht doet aan het werk van de Heer in uw en mijn leven, en tegelijkertijd de vinger op de zere plek doet, legt? Ik denk, mag ik spreken voor mezelf vanavond, gemeente, dat dat misschien wel meer pijn doet dan een stevig pak slaag, of niet? Wat hadden wij verwacht, toch, in de hof van Gethsemane? Dat die drie discipelen een pak slaag zou geven. De liefde, in al zijn scherpte, legt zo pijnlijk de zwakte open voor God. We zijn aangekomen, gemeente, bij het derde punt. En ik zei al, dat is heel kort. Ik wil drie lijnen trekken vanavond. Tegen de achtergrond van de prediking van vandaag. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. Heeft u ook liefde gekregen voor Christus? Mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Als je hem daar nou ziet in de hof van Gethsemane, buigend voor zijn vader, dan kun je toch niet meer boos op hem worden, of wel? Dan kun je hem toch niet meer hard afwijzen? Dan kun je toch niet met je nek naar hem toe gaan staan? Dan komt het toch niet in je op dat je zijn bloed vertrapt? En als je nou eens terugkijkt op je leven, hoe vaak heb je dat wel gedaan? Hoe vaak heb je langs hem heen gekeken? Hoe vaak heb je hem veracht? Hoe vaak keek je op hem neer? Hoe vaak ging je met een grote boog om de hof van Gethsemane? En sprak je misschien wel wat gevoelige woorden? Misschien ook wel vanmorgen. Dat was een bewogen preek. Deed wat met me. Daar gaat het niet om, gemeente. Dat het wat met je doet. Ben je al gebroken? Gebroken voor God. Dat je onder deze liefde geen kant meer op kan. Maar dat het zo'n pijn doet in je hart. Dat er een schreeuw naar God gaat. O God, wees mij genadig. Tweede lijn vanavond. Het is me meer dan eens opgevallen in deze geschiedenis, gemeente. Als de Heere Jezus de derde keer komt bij zijn discipelen, dat hij dan tegen hen zegt, slaap en rust. Het ene woordje wat ik vanavond aan het einde van de preek er even uit wil halen. Wat bedoelt de Heere Jezus? Is dat iets in de trant van, het heeft nu ook geen zin meer dat jullie nog een keer gaan bidden, want alles is al achter de rug? Moeten we die woorden zo lezen? Dat hij toch, zeg maar, een soort zet achteraf geeft naar de discipelen. Jullie zijn ook onverbeterlijk. De eerste keer had ik nog verwachting van jullie dat je wakker zou schrikken. Alsnog in gebed zou gaan. Tweede keer kwam ik terug, was je weer in slaap gevallen. En zelfs bij de derde keer, onverbeterlijk. Nou, blijf dan ook maar liggen. En we zagen vanmorgen dat toen de vader zijn zoon voor het eerst hoorde bidden, hij de zoon terugstuurde naar die slapende discipelen. En dat toen de zoon die discipelen zag, zijn gebed kantelde. Hij zag met zijn eigen ogen wat de vader wilde. Dit soort mensen zalig laten maken door de borg. En als hij nu voor de derde keer terugkomt bij zijn discipelen, dan klinkt daar al iets door van wat hij straks op Golgotha zal gaan zeggen. Het is volbracht. Er hoeft niets meer worden toegebracht. Zelfs geen gebed. Alles is volbracht door deze borg en zaligmaker. En dan krijgt dat woordje rustgemeente hier in de Matthäus-evangelie opeens zo'n gouden glans, of niet? Dan mogen we vanavond aan het einde van deze zondag ons moe gestreden hoofd, ons aangevochten hart, ons wankelend bestaan laten neerzinken op deze borg en middelaar, die vanavond vertroostend door het evangelie tegen zijn kerk en kinderen zegt: rust, rust in mij. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Hier is de rustaanbrenger. Deze grote borg en voorbidder, de Heere Jezus Christus. Laten we ons vanavond leggen, gemeente, in het volbrachte werk van de Zoon. Laten we schuilen in de kruiswonden van Christus. Laten we genieten van alle vertroostingen van God, die Hij door de zoen- en kruisverdiensten aan een goddeloos, een zondaar zoals u en ik wil schenken. Maar laten we ook bij die rust blijven. En dat is denk ik wel de strijd in uw en mijn leven, als u de Heere mag kennen of niet. Die woorden waakt en bidt, vanavond ook als een appel meegaan terug het duister van deze avond en nacht in. Heere, hou me vast. Bewaar me bij die rust. Bid u voor mij, opdat ik biddend mag schuilen achter uw beden. Amen.